Zou dit moeten doen? Ja? Jullie kunnen mij allemaal goed verstaan. Nou, zo eens kijken of we een feestje van kunnen bouwen deze ochtend, hè? Ik weet wel. En anders ga je in de kinderdienst, als het niet bevalt. Dat mag ook. Nee, deze ochtend is mooi hoe God dan werkt, inderdaad. Werkt dan door de liederen heen, inderdaad. En door wat Pieter net zegt. Dat komt allemaal terug in het woord, deze ochtend. En deze ochtend wil ik met jullie doorgaan nemen. Het volgende. Weet je wel, de titel van mijn preek is ook Mission Possible. Stappen maken in geestelijke groei. Om te gaan kijken hoe gaan wij om met de omstandigheden in ons leven. Met moeites, met pijn, met moeilijkheden. En hoe kijken wij daar tegenaan? Kijken wij daar tegenaan vanuit natuurlijke ogen, kijken we eraan tegenop? Of gaan wij leren kijken met geestelijke ogen en horen met geestelijke oren? En kijken, leren wij kijken over de omstandigheden heen? Dat we gaan leren kijken wat God ziet. En dat is een heel cruciaal ding, denk ik, ook voor God, wat God wil gaan brengen. Hoe gaan we kijken? Hoe gaan we zien? Want het eerste, als je van tegenop de omstandigheden gaat kijken, tegenop de problemen en de moeilijkheden gaat kijken, dan zul je zien dat de hele boel gaat stagneren. Dat de hele zaak vastloopt op een gegeven moment. En dat er ook de groei stagneert. Op het moment dat je gaat leren kijken met geestelijke ogen, geestelijke oren, op het moment dat je gaat leren kijken over de situatie heen, zul je zien dat er ook groei zal blijven doorgaan. Zal dat gepaard gaan met moeite en strijd? Zeker. Dat zien we nu ook. Dat met moeite en strijd gaat soms. En dan wil ik deze ochtend ook naar gaan kijken, inderdaad, met jullie. En de titel van het woord is een beetje geïnspireerd ook op de films van de Mission Impossible. Ik weet niet of jullie die kennen, inderdaad. Hè? Die actiefilms met Tom Cruise. Ja, ik hoor je daar al enkele fans in de hoek. Ja, dat is mooi, hè? Dat is de fanclub.
Van de Scientology,
inderdaad. Maar we gaan het niet hebben over Tom Cruise. Maar dat verhaallijn is ook heel simpel eigenlijk. Hè? Dat alter ego van Tom, dat heet Ethan Hunt. En hij en zijn team moeten maken deel uit van een supergeheime organisatie. En die onmogelijke opdrachten moet uitvoeren. Hè? Die allemaal onder de radar gedaan moeten worden. Het is een klassieke recept voor een hele spektakel en actiefilm noemen we dat. En ik weet ook niet wie de scriptcijfer is geweest van het verhaal. Waar hij zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Maar dat maakt verder niet uit. Maar ik weet wel dat de blauwdruk van zijn script eigenlijk al duizenden jaren eerder is gebruikt. En nog steeds gebruikt wordt. Namelijk door God. God die mensen uitdaagde om opdrachten te vervullen naar zijn wil, die voor vele anderen als onmogelijk werden bestempeld. En vanochtend wil ik met jullie langs een aantal van deze personen gaan en de verhalen eromheen. En de rode draad in het verhaal zal zijn door welke ogen wordt er gekeken, door welke oren wordt er gehoord. En hoe gaan ze met de omstandigheden om waar ze mee geconfronteerd worden? Kijken ze er tegenop? Durven ze eroverheen te kijken? En hoe kunnen we leren te groeien daarin? En leren stappen te maken in geloof. Wat onmogelijk lijkt voor de wereld, mogelijk is bij God. En laten we beginnen te lezen. We beginnen te lezen in 2 Petrus 1, vers 3. 2 Petrus 1, vers 3. Deze tekst is gewoon nuttig om even in je achterhoofd te houden. Als we straks langs de voorbeelden gaan, het Oude Testament. Dit wordt gewoon een stukje basis. 2 Petrus 1, vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Ik lees uit de HSV, dat is de Statenvertaling deze ochtend. Alles wat wij nodig hebben in onze levenswandel met hem, en ook voor de uitwerking van de godsvrucht, in het Engels staat er ook godliness, in ons leven heeft hij geschonken. Dat staat er. En om geestelijke zaken te begrijpen, eigenlijk om überhaupt dit woord te begrijpen, want het woord is geestelijk, is het noodzakelijk dat onze ogen verlicht worden, zodat we werkelijk gaan zien en lezen wat er staat. En dat lezen we ook in het volgende, Efeze, vers 1 tot en met 8, 17 tot en met 18. Dus Efeze 1, van 17 tot 18. En daar staat, hebben we hem? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Om geestelijk inzicht te krijgen, moeten onze geestelijke ogen en oren volledig open zijn om werkelijk het geestelijke te kunnen bevatten of te begrijpen. En je ziet ook, de wereld is gewoon niet in staat om te begrijpen of te vatten wat er gaande is in de geestelijke wereld. Je ziet alleen maar de wereld zoals die is. En verder niet. En niet de wereld achter deze wereld. En dat lezen we ook. Dat kunnen we opzoeken. Is 1 Korinthe 2, van 12 tot en met 14. 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 14. Hebben we. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. En dat is ook vanuit de wereld, maar zelfs dat kunnen we ook nog wel eens in Gods gemeente het geval zijn. Hè? Want als je niet open staat, of jezelf daar niet in uitstrekt om beoefend, getraind te worden, dan zal het je ook niet lukken werkelijk de dingen van God met geestelijke ogen te gaan zien. Dan kun je al die kennis opbouwen die je hebt, en dat kan heel veel zijn door de loop van de jaren. Maar als het hier blijft, dan blijft het feitelijke kennis. Hè? Als het niet hier komt. Een kennis van het woord zonder daadwerkelijk geestelijk inzicht verliest zijn kracht en waarde. Daarom is het zo belangrijk voor ons om geoefend te worden, zodat je bekwaam raakt in het werkelijk zien in de geestelijke wereld en het daadwerkelijk horen van Gods stem in je leven. Onder de leiding van de Heilige Geest. Vatten we zover? Dat is een stukje basis eigenlijk. En dan wil ik jullie gaan meenemen in het Oude Testament. Ik heb een paar voorbeelden gekozen die ook dat verschil gaan laten zien tussen het zien door geestelijke ogen en door natuurlijke ogen. En hoe wordt gekeken tegenover de omstandigheden, tegenover moeilijkheden, over problemen, waar je ook mee kan zitten. Hè? Voordat ik naar die voorbeelden ga, wil ik eerst even naar het volgende meenemen. En dat is ook nog even een klein stukje basis. Laten we gaan naar Jesaja 43, vers 19. Jesaja 43, vers 19. Zo. In Jesaja 43, vers 19 staat, zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen, zult u dan niet weten. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. En als je goed kijkt, dan begint die tekst met zie. In het Engels staat er behold. En als we kijken naar de Griekse grondtekst, dan staat er idu. En idu betekent eigenlijk letterlijk, wees er zeker van dat je het ziet. Of mis het niet. En als je synoniemen opzoekt voor het woordje zie, of zien, werkwoord, dan kom je bij ons de volgende woorden uit. Gadeslaan, observeren, onderzoeken, bestuderen, overdenken. En ook discern, of in goed Nederlands gezegd, onderscheiden. Dus de betekenis van het woord zien bevat dus een heel breed spectrum. En telkens wanneer dit woord verschijnt aan het begin van de tekst, als God iets zegt, dan betekent dat het ook belangrijk is voor God dat we het gaan zien. Hè? Dus als het belangrijk voor God is, zou het ook belangrijk voor ons moeten zijn. Dan gaan we naar de voorbeelden. We beginnen Deuteronomium 1 vers 8. Dat is wel grappig inderdaad. Dat het vanochtend over Mozes werd begonnen. En ik wil gaan kijken naar het voorbeeld niet van Mozes en Aaron, maar eigenlijk naar hun opvolgers, naar Jozua en Caleb. Maar we beginnen in Deuteronomium. Deuteronomium 1 vers 8. Deuteronomium 1 vers 8. En er staat, zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen zou geven. En dit zegt God tegen zijn volk als ze lang genoeg gebleven zijn bij de berg Horeb. Dat staat in vers 6, een stukje terug. En nou maken we even een sprongetje. Ik sla even een gedeelte over van de reis in de woestijn. En we gaan verder in Numeri. Numeri 13. En inmiddels staan ze voor het beloofde land. Hebben ze verspieders naar dat land gestuurd. En die komen terug. Die komen verslag doen. En in Numeri 13 lezen we wat dat verslag is. En in dit verhaal wordt ook wel duidelijk wat er gebeurt als je met geestelijke ogen gaat kijken of dat je met natuurlijke ogen gaat kijken en hoe je kijkt tegenover die omstandigheden. En het verslag begint positief. Over melk, het land van melk en honing. Er is ook gelijk een maar. Heel vaak zie je dat inderdaad. Op het moment dat er wordt gekeken met natuurlijke ogen, dan komt er vaak een maar achteraan. Maar er wonen vijandige volken en zelfs reuzen. En vervolgens komt Caleb aan het woord. En dat is vanaf Numeri 13, vers 30. En het volk is helemaal rep en roer gebracht. En roept al uit van, oh, waren we maar in Egypte gebleven. Het hele verhaal, na 40 jaar is ook niks veranderd. Hè? Dat is ongelooflijk. En toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En hij zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Dat is het zien in het geestelijke en in geloof optrekken. Dat is geloof. Caleb herinnert het volk aan wat God heeft beloofd bij Horeb. Nou ja, dan heb je die andere 10 verspieders. En die komen dan vanaf vers 31 aan het woord. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Hoe vaak horen we dat niet? Och. Al die problemen die op ons afkomen, al die omstandigheden, ze overspoelen ons. En zoals de discipelen in het bootje riepen, oh Jezus, word wakker, word wakker. Ziet u de storm niet? Het water spoelt naar binnen, we gaan. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land wat wij doortrokken zijn om te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. En wij hebben ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. En doordat deze verspieders eigenlijk kijken met natuurlijke ogen, dan zien ze alleen maar beren en leeuwen op hun weg. Ze benadrukken alleen maar van, jongens, dat gaat ons niet lukken. We hebben geen schijn van kans. En op dat moment dat ze zo gaan kijken en zo gaan praten, kunnen ze de overwinning ook niet zien. Laat staan dat ze de overwinning kunnen pakken. Maar dan komen Jozua en Caleb weer aan het woord. En dat is een stukje verderop, Numeri 14, vers 7. Numeri 14, vers 7. En er staat, en zij zeiden tegen de hele gemeenschap van de Israëlieten, het land wat wij doortrokken zijn, om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En hij zal ons geven een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heere niet in opstand en u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Dat is mooi inderdaad, hè? Precies zeiden ze, wij zijn voedsel voor hun. En Jozef en Caleb zeggen, nee, als de Heere met ons is, dan zijn zij voedsel voor ons. Dat is het omdraaien. Dat is waarheid spreken. Voor de andere 10 was dit een mission impossible. Dit was niet te doen, maar voor Jozua en Caleb werd het een mission possible. Ze hadden gekeken met geestelijke ogen en ook geestelijk inzicht gekregen dat God de overwinning zou schenken, omdat God met zijn volk was. Betekent wel dat daarna nog wel strijd moest worden geleverd om het land in te nemen. De overwinning komt niet vanzelf. Het wordt niet als met een cadeautje met een strik eromheen en zo. Alsjeblieft. En ik vaag al die reuzel weg voor jullie. Nee, ze moesten wel erin gaan en strijd leveren. Wil ik naar het tweede voorbeeld gaan. Onze grote vriend David. En dan nog wel de jonge David die het opneemt tegen Goliath. En daarvoor gaan we een stukje door naar 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. En in 1 Samuel 17 pik het verhaal ogelijk op als David zijn broers opzoekt en spreekt. Hij is door zijn vader naartoe gestuurd. Hij zegt, ga kijken hoe het met je broers gaat. En hij is er. En ook hier gaan we het verschil bekijken tussen het zien met natuurlijke ogen en geestelijke ogen. Hoe kijk je tegen de opstandigheden aan? Hoe kijk je tegen de problemen aan, tegen de moeite? En vanaf vers 23. En terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Hij had God gelasterd, had Israël gelasterd, gehoond, uitgedaagd. En dan staat vanaf 24. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, Goliath, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. En waarom vluchtten ze weg? Ze zagen die reus met hun eigen natuurlijke ogen en niet met geestelijke. Ze zagen alleen maar het gevaar, ze zagen alleen maar, dit kunnen wij niet aan. En wat het gevolg was, dat niet de geest van God met hun was, maar dat er een geest van angst en lafheid over hen kwam. En wij hebben geleerd dat het heel anders is. Hè? Voor ons geldt 2 Timotheüs 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En David, die zegt het ook later in de psalmen, hè, als hij door God gered wordt. Psalm 18 vers 30, kwam in dat lied eigenlijk ook al een klein stukje van voren. Met u durf ik een heel leger aan. Met mijn God spring ik over een muur. En dan is staan en kijken met geestelijke ogen en geestelijk inzicht. En David die stelt dan zijn vraag, hoe komt deze godlasteraar daarmee weg? En hij krijgt steeds een antwoord te horen waar hij eigenlijk helemaal niks van eigenlijk niks aan heeft, want daar vraagt hij ook niet om. Ze zeggen van, ja, degene die hem verslaat, die krijgt de hand van de dochter van de koning en die krijgt een banksaldo tot de eeuwigheid. En hoeft nergens zich zorgen over te maken. Maar dat vraagt hij niet. Hij vraagt, hoe komt die godslasteraar ermee weg? Dat is zijn vraag. En dan gebeurt er nog wat. Want dan begint zijn oudste broer zich ermee te bemoeien. Vers 28. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. En hier zit ook een waardevolle les in. Mensen die geen geestelijk inzicht hebben of door geestelijke ogen zien, kunnen tussen jou en jouw opdracht van God in gaan staan. En jou proberen ervan af te krijgen. En als het goed is, degene die zit natuurlijk de preek van Harry herinneren. Wie spreekt er door je heen? Dan vraag ik me ook, wie zou er gesproken hebben door Eliab? Is dat een geest, een natuurlijke mens of een andere geest? Want welke tactiek wordt hier gebruikt? Dat zie je terug. Hè? En ik zie hier terug ook twijfel. Twijfel probeert te zaaien. Want hoor jij hier wel? Is dit jouw plek wel? Heeft God jou hier wel geroepen? Wie had verantwoording voor de schapen? Waar is jouw verantwoording? En ook een verdraaide waarheid. Hè? Want wat zegt hij? Ik ken jouw overmoed en de slechtheid van je hart wel. Maar je bent gekomen om het vechten te zien. Je bent een sensatiezoeker. Dat is wat hij zegt. Jij bent een sensatiezoeker. Jij komt om op de eerste rij te gaan zitten. Hè? Lekker bak popcorn erbij, glaasje cola en dan de vechten bekijken. Maar dat was niet wat David was. David die vrat zich eigenlijk al helemaal op. Die ontstak in een heilige woede. Want zijn God werd aangevallen. De God van Israël werd door het slijk gehaald. En dat maakte hem woedend. Maar Eliab zag dat niet. Eliab dacht, ach, dat is gewoon mijn jongste broertje. Die denkt ook wat te kunnen doen. Een geestelijk onderscheid met het weten wie je bent in Christus is zo belangrijk. Als David niet zeker was van wat hij deed, dan had hij inderdaad wel misschien geluisterd naar de woorden van zijn broer. Dan had hij inderdaad gedacht van, wow, ja, misschien heeft hij wel gelijk. Het is wel mijn oudste broer. En ja, wie gaat er op de schapen leppen? Ja, wat dacht ik eigenlijk aan? Ik moet maar teruggaan. Maar David luistert gelukkig niet en gaat door. En dan ga ik even een stukje door het verhaal heen spoelen. En dan komen we tot de confrontatie tussen David en Goliath. En dat is niet zo heel belangrijk wat Goliath roept. Het is nooit belangrijk wat de vijand roept. De vijand roept toch alleen maar leugens en onwaarheden. Maar het is wel belangrijk wat David antwoordt, want dat getuigt van geestelijk inzicht en geloof. En vanaf vers 45. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de legermachten, de God, van de gelederen, van de Israël die u gehoond heeft. Op deze dag zal de Heere u mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijn aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Dat is mooi, hè? Dat is mooi hoe wij ook mogen staan. Hè? Als er brandende pijlen op ons afgeschoten worden. We hebben niets voor niets een schild des geloofs. We hebben niets voor niets een wapenrusting gekregen. Dat betekent ook dat als we hem aantrekken, dat we hem ook moeten gebruiken. En dat deed David ook. En ten eerste zegt hij, het is voor de wereld om te laten zien wie er God is. Maar het is ook te zien voor onze eigen gemeente, voor de mensen die het niet zien of nog niet zo'n groot geloof hebben. Dat God de overwinning geeft. Dat is een getuigenis dat twee kanten opging. En net als Jozua en Caleb weet David wie de overwinning geeft. Maar ook hij moet strijd leveren voor de overwinning. Ook hij moest op Goliath af. En de slinger oppakken, steentje erin. Ook dat moest. Het kwam niet vanzelf. Het laatste voorbeeld. Want er zijn drie voorbeelden. 2 Koningen vers 6 vanaf vers 8. 2 Koningen 6 vanaf vers 8. Dat is de profeet van de twee beren. Waar ik het vorige keer over had. Elisa. Dat is een mooi verhaal. Een wonderbaarlijk verhaal. Als je dat gaat pakken. Wow. Oké. Dit verhaal laat zien wat er allemaal mogelijk is als je werkelijk gaat wandelen in geestelijke autoriteit. Geestelijk inzicht krijgt. Als je leert te zien met geestelijke ogen en te horen met geestelijke oren. En gaat uitstappen in geloof. En we gaan eerst het verhaal maar gewoon lezen. 2 Koningen 6 van vers 8. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren. En zei, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet eenmaal of tweemaal. En in het NBG staat zelfs meermalen. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei, nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die van Israël is, maakt de koning van de Israël de woorden bekend die in uw slaapkamer spreekt. Hij zeide toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie, hij is een doodan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en hij ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de heren en zei, slaat dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hem, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, heren, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de heren openden hun ogen, zodat zij zagen. En zie, zij waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun een brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. En hij bereidde erop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en zij gingen terug naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Dat is een heel bijzonder verhaal, hè, als je dat op je in laat werken. En ik wil eigenlijk gewoon even een paar versen stil gaan staan. En hoop ik eigenlijk te zien, dat jullie gaan ook zien wat ik heb gezien. En de eerste paar versen gaat over de koning van Aram, die Israël weer eens een keer aanvalt. En telkens worden zijn plannen gesaboteerd. En dan zie je vanaf vers 11, zie je de reactie van die koning. Dat is ook een hele natuurlijke reactie. Hè? Wie is de mol? Wie loopt er hier te mollen? Wie is hier bezig? Waar is de dubbelspion? Dat is wat de koning denkt. Het zal waarschijnlijk iemand zijn die mijn plannen doorvertelt. We hebben met een spion in ons midden. En blijkbaar hebben zijn dienaren al meer inzicht dan de koning. Of worden ze misschien ook wel geleid door een bepaalde geest op dat moment. En die zeggen, nee, wij zijn het niet. Het is de profeet Elisa, die u zelfs kan vertellen wat de woorden die u in uw slaapkamer spreekt. Het meest intieme deel. En hij, zelfs daar hoorde hij wat de koning aan het overleggen was in zijn hart. En wat je dan ziet gebeuren, is ook een reactie, hè? Vanuit een natuurlijke oplossing, een aardse oplossing door een aardse koning. Hij denkt, als ik nou een leger op hem afstuur en ik zorg dat ik hem uit de weg ruim, probleem opgelost. Als ik er zwijgen opleg, dan hebben ze helemaal niemand meer. En vervolgens stuurt hij dat leger op hem af. En dan komt die dienaar. En die dienaar, die heeft ook zo'n reactie met aardse ogen. Die komt 's ochtends vroeg het huis uit. Die ziet in één keer die hele leger. En het ontbijtje van die ochtend, dat gaat al dun door zijn broek heen. En hij rent naar binnen en zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Help, we vergaan. Wie gaat ons redden? Wat doen wij? En dan is die reactie zo mooi van Elisa. Want dat is een kijken met geestelijke ogen. Hè? Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Elisa had het al gezien. En dan bidt hij ook voor zijn knecht. Open zijn ogen. Dan komen we ook, wat we gelezen hebben in Efeze 1 vers 17. Verlichte ogen. Zijn ogen werden verlicht. In één keer zag hij wat Elisa zag. En dat gaf hem moed. En dat gaf hem hoop. Dat gaf hem geloof. En wat we vervolgens zien is inderdaad, wat Elisa doet, is eigenlijk gewoon heel mooi. Dat is gewoon de vijand bestrijden met een eigen tactieken. Hoe vaak bestrijdt ons de vijand niet met verwarring, met twijfel te brengen. En wat doet hij? Hij bidt dat hun ogen gesloten worden. Maar eigenlijk hun geestelijke ogen. Hij Ze komen bij hem. Hij staat pal voor hun neus en ze herkennen hem niet. Ze weten niet. Ze hebben geen idee dat ze met Elisa zelf te maken hebben. Dat is de vijand gewoon geestelijk beleend maken. En dan brengt hij ze naar Samaria. En Samaria is waar het leger daar zich ophoudt. En dan leren we eigenlijk ook nog een andere grote geestelijke les. Want wat zien we gebeuren? De koning die ziet dan dat de vijand midden is. En wat zegt hij? Wat roept hij eigenlijk? Zal ik ze ombrengen? Mag ik ze in de pan hakken? En hij staat eigenlijk op... Ik kan me zo voorstellen dat hij eigenlijk op twee benen staat te wippen. Zo van, mag ik gaan, mag ik gaan, mag ik gaan? Maar dan zegt Elisa, ho, wacht eens even. Dit is niet jouw overwinning, vriend. Je kan geen overwinning opeisen die niet voor jou is. Of claimen die niet voor jou is. God komt de wraken toe. Hij is degene die op de rechterstoel zit. Wat zei Jezus ook alweer? In Lucas 6, vers 27. Maar ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Het is niet altijd makkelijk, maar het is wel wat we moeten doen. En eigenlijk ook wat er in Spreuken staat. En wat Spreuken staat, dat passen ze nu toe. Spreuken vers 25, van 21, vers 21 en 22. En er staat, als iemand die u haat, honger lijdt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. En dat deden ze precies. En wat gebeurde er? De legers, de benden gingen weer terug. En God die schonk hun vrede. Er was vrede in het land. En het mooie eigenlijk is ook dat wij ook die autoriteit hebben gekregen die Elisa heeft. Dat wij ook op zodanige manier mogen leren met geestelijke ogen en oren te zien dat God zelfs plannen van de vijand openbaar kan maken aan ons, zodat we ze kunnen dwarsbomen, omver kunnen gooien, zelfs kunnen stoppen. Zover gaat dat. En dan zullen altijd mensen zeggen, Elisa. Elisa had toch een bijzondere ambt als profeet en dat was toch voor die tijd. En hij had ook een dubbel deel van de zegen van Elia ontvangen. Ja, dat is zo. Maar maakt dat Elisa heiliger dan ons? Had hij een streepje voor misschien? Heeft God favorietjes? Hij zegt van, ja, die kan even wat meer. Nee, volgens mij niet. Volgens mij zegt het woord wat anders. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En Lucas 10, vers 19. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dat is autoriteit. En dat is wat wij ook ontvangen hebben. Maar het betekent niet dat wij dat automatisch dan gelijk weten hoe we dat in gebruik moeten nemen. Dat is een groeiproces waar we doorheen gaan met elkaar. En als we kijken in Romeinen 6, dan staat er dat we met Christus zijn gestorven en zijn opgewekt. En als dat goed is, maken we dat ook kenbaar door de waterdoop. En we zijn een nieuwe creatie geworden in hem. En in vers 17 en 18 staat, niet langer van de slaaf van de zonde zijn. Als het goed is, zijn dat de meeste dan ook voor ons wel gedoopt met water. Dus met de hoop ik. Als we niet, dan hebben we nog wat te doen. Maar ook gedoopt met de Heilige Geest. En daar begint ook onze wandel met de Heer mee. Dan leren we ook af te rekenen met de werkingen van ons vlees. Zodat de vrucht van de Geest ook meer en meer zal toenemen in ons leven. Het is een leven lang een leven van heiliging en reiniging. Om zuiver en rein te wandelen voor God door Christus heen. Laat het opzoeken, Filippenzen vers 1. Filippenzen vers hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11. En er staat, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle feilengevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dat is duidelijk, hè? Er zijn ook gewoon drie elementen die onontbeerlijk zijn in het leven van iedere heilige. Want zo worden we ook genoemd. Als je de brieven bekijkt van Paulus, dan beginnen ze eigenlijk vaak met aan de heiligen. Hoogias in het Grieks. En de eerste twee zijn niet zo moeilijk om te raden. Bidden en het lezen en bestuderen van zijn woord. Zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van ons dagelijks leven. Als je ziet als het daar eigenlijk al hapert, dan zul je het ook gelijk merken in een geestelijke groei. Als dat niet een vast onderdeel is van je leven. En het derde stuk, het derde element, heeft een essentiële oefening in zich. Want willen we ook komen tot volle wasdom in Christus, dan gaan we ook door een weg van volharding en discipline. Want we hebben niet alleen te strijden tegen verleidingen, maar er zullen ook bepaalde tijden worden getest en beproefd worden. Zoals ook Galaten zegt, houd het alleen als louter vreugde als u beproefd wordt. Maar ik wil met jullie even lezen daar ook over in 1 Korinthe. 1 Korinthe vers 9, vers 25. En er staat, en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke kans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla. Zo met de vuist. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, omdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. En dat derde element is eigenlijk vasten. Vasten in combinatie met bidden. Dat is ook wat wij twee keer in het jaar doen in de gemeente. Een vasten- en biddenweekend. Het zou eigenlijk mooier zijn als dat veel vaker onderdeel wordt van ons geestelijk leven en wandel. Matthäus 16, vers 16 begint ook met het woord wanneer. Zo vaak als. Ja. En we zien ook vaak als, meestal wordt ook gevast als er een bepaald doel of noodzaak voor is. Ook als teken van verootmoediging voor en een onderwerping aan God. Maar vasten kan ook ingezet worden als een geestelijke oefening om te groeien in het geestelijke en onszelf te disciplineren. Te leren te disciplineren. Zoals Paulus schrijft. Vasten is het brengen van ons vlees in onderwerping en onze focus leggen op het geestelijke. Niet ons vlees voeden, maar onze geest. En op het moment dat wij ons vlees gaan voeden, dan maakt het ook onze geestelijke zintuigen sensitief. Dan worden wij gevoelig voor de geest. En dat het strijd kost om te vasten, dat weten we. Dat is ook wat het woord zegt. Galaten 5, vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die twee staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Als je het stuk verder ook doorleest, dan gaat het ook over het werken van het vlees, de vrucht van het vlees, van de geest. En zo merk je ook dat vasten, ja, ons vlees strijdt in het fysieke en in het geestelijke. En zeker in het begin, als je focus ligt nog op eten, de eerste dag van het vasten, je ook daar de focus op houdt, dan zul je merken dat als je daar zo mee bezig bent, dat je zelfs kan dromen over eten. Ja, ik voel een stukje herkenning. Ja, dat geeft helemaal niet. Want daarom is gebed ook zo nodig om krachtig te blijven en te leren volharden en jezelf te disciplineren. Dat lezen we ook Matthäus 26, vers 41. Dat is als Jezus in het Hof van Getsemane is. Want dit principe geldt natuurlijk niet alleen voor het vasten, maar voor alles in ons leven inderdaad. Dat was voor die discipelen net zo. Jezus had gevraagd van blijf alsjeblieft bij me, blijf bij me bidden. En wat zie je? De oogjes gingen steeds meer knikkenbollen. En hij kwam terug en ze sliepen. En hij zegt in vers 41, waak en bid, omdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat is gewoon zo. En Paulus vergelijkt zich ook als atleet, soldaat en kampvechter. En dan kunnen we ook voor het volgende lezen. 2 Timotheus 2, vers 3 en 5. Dus 2 Timotheus 2, vers 3 tot en met 5. En er staat, leidt met de anderen als goed soldaat van Christus, Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hen te voldoen door wie hij aangeworven is. En is er iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van het kamp heeft gestreden. En dat zie je ook, hè? Als je kijkt naar atleten, dan leven zij met een ongelooflijke discipline. Ze moeten heel veel laten om in die ene wedstrijd te pieken. Nou, ik volg dan met een schuin oogje, heb ik dan die voorbereidingen ook wel gezien van die atleten die naar de Olympische Spelen vertrokken zijn en die nu bezig zijn. En die houden zich ook al aan een heel strikt regime van oefenen, van eten. En de laatste weken was het zelfs nog meer dat je zag dat ze eigenlijk leefden als een soort kluizenaars. Ze hadden alleen strikt noodzakelijk contact, dat behielden ze. En alle andere contacten, die werden opzij geschoven. Zodat ze eigenlijk in een soort van bubbel zaten. En dat zie je ook wel hoe dat eruit komt. En het grappige is inderdaad, als ze die wedstrijden klaar hebben, en ze hebben de wedstrijd gehad, en dan worden ze geïnterviewd en dan zeggen ze van, ja, wat ga je dan doen? Dan wil je wel heel graag zeker naar je familie gaan en je vrienden. Ja, ze zeggen, ja, nee, dat klopt. Maar ze zeggen, ja, want het eerste eigenlijk wat ze willen is zo snel mogelijk naar de McDonald's, even een Big Mac halen. Ze dus al die tijd afgezien, al geleden. En dat is eigenlijk het eerste wat ze zeggen, van kom wat bikken. Dat zagen we ook bijvoorbeeld met onze vriend Max. Die had het hele seizoen gestreden, gereden en geleefd als een bikkel. En het volgende beeld dat we zagen is dat die kacheltje lam met de club uit komt lopen. Om het gewoon helemaal eventjes los te laten En blij dat hij eventjes gewoon weer mens kon zijn. Maar ze moeten offers brengen om hun en zich te beheersen in alles. Dat staat ook in het woord, beheersen in alles, om de aardse krans te behalen. En dat geldt net zo hard voor kampvechters. En tegenwoordig zouden we ze de MMA-vechters noemen. Mixed Martial Arts. De vechters die het tegen elkaar opnemen in de kooi. Het gevecht aangaan of als kickboxers in de ring. En als we kijken naar de moderne gladiatoren van vandaag, dan zijn dat mannen als Rico Verhoeven of Badr Hari. Die worden door velen geroemd, dat is voor velen een voorbeeld. Sommigen worden zelfs aanbeden haast. Maar ook zij gaan door een intense tijd van training en hele speciale, specifieke voedingsschema's. Om ideale gewicht te halen. Er mag geen grammetje te veel zijn, mag ook een grammetje te veel zijn. Zelfs tot de laatste minuut zijn ze er soms mee bezig om precies dat gewicht te behalen voor die wedstrijd. Want als ze te veel zijn, dan worden ze gedisqualificeerd. Dus het komt heel nauw. En zij oefenen hun lichaam op harde wijze. Ze maken offers in hun leven om tot de beste van de wereld te horen. En zo zien we dat ook met soldaten. Soldaten worden ook getraind en gedrild om tot het uiterste te gaan. Ze willen lichaam en geest ontgaan als het ware een metamorfose. Om, als het erop aankomt, in de strijd op karakter verder te kunnen. Als ze eigenlijk al mentaal en fysiek gesloopt zijn. Wat ze eigenlijk doen is, ze worden als het ware eerst afgebroken om daarna weer opnieuw opgebouwd te worden. Fysiek, maar ook mentaal. Omdat ze zonder discussie bevelen en orders op te volgen. Dat als het eraan komt in strijd, dat ze niet denken van, hier gaan we even over stemmen met elkaar. Nee, als ze zeggen gaan, dan gaan ze. En daar wordt er niet over nagedacht. En degenen die in het leger hebben gediend, weten hoe rigoureus dit regime is. En volgens mij heeft Ruben daar nog levendige herinneringen aan. Aan de tijd van dienst. En als je een dagmars hebt gelopen, En dan kom je bij de kazerne terug en dan heb je de poort al in het vizier. En dan krijg je het bevel rechtsomkeert. En we gaan nog even 10 kilometer. Gewoon doorgaan, op karakter op een gegeven moment. Dan ben je helemaal kapot. En dan ben je blij dat je in je bedje ligt. Ik kan me ook zo voorstellen. En dan neem ik het voorbeeld van Ruben eventjes. En Ruben ligt daar nog lekker op zijn Brits te slapen. En dan komt die sergeant om 4 uur al naar binnen. En die zegt, opstaan. 10 minuten. En dan wil ik jullie aangekleed en bepakt klaarstaan voor de ochtendmars. En Ruben denkt, ja, het zal me wat. En die Ruben die zegt tegen die sergeant, ach man, ik lag nog zo heerlijk te dromen. Ja, of een prachtige vrouw die Pascalle heet. Ja, hè? Kun je niet? Ja. En wat zou die sergeant zeggen, weet je wel, van, hé jongen, tuurlijk, is geen probleem. We zijn er allemaal eens geweest, we hebben allemaal eens verliefd geweest. Hé jongens, hebben jullie het gehoord? Weet je wat, omdat ik vandaag dan in zo'n goede bui ben, krijgen jullie nog 10 kilometer gratis erbij. Met dank aan jullie collega Ruben, zegt hij dan nog even subtiel bij vaak, hè? Ja, en van de 10 minuten zijn er nog 5 over. En als ik dan jullie dan niet klaar zijn, dan komen er 20 kilometer bij. En zo worden ze gedrild. En geestelijk gezien is dat eigenlijk ook niet anders. Spreuken 6, vers 9. Tot en met 11. Spreuken 6, vers 9. Er staat, hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als wandelaar en gebrek als een gewapend man. En dat is niet alleen fysieke armoede en gebrek, maar dat is ook geestelijk gezien zo. Zo komt uw geestelijke armoede over u als een wandelaar en uw geestelijk gebrek als een gewapend man. En Hebreeën 6, vers 11 tot met 12, dat zegt ook. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, lui wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Dat geldt voor alle principes van ons geestelijk leven. Als wij verlangen naar doorbraak in ons leven, en God geeft de doorbraak, en er is geen doorzetten van onze kant, geen wilskracht, geen volharding, dan heeft doorbraak eigenlijk geen werkelijke nut. Doorbraak heeft alleen maar nut als wij ook wilskracht hebben, volharding hebben en door willen gaan. En zo zien we dat, ik heb dat ook wel als een voorbeeld. Stel dat je zit met bijvoorbeeld met slechte gewoonten, met roken bijvoorbeeld. En ik heb dat ook zien gebeuren. Dat er iemand was in de gemeente, een man in de gemeente, en daar werd voor gebeden. Dat was een bedieningstijd. En die man, die rookte nog heel, die rookte behoorlijk wat. En die wordt aangeraakt door God op een zo'n bijzondere wijze. Hij was van het ene moment was hij ook, en het andere moment was hij helemaal klaar met die verslaving. Hij kon gewoon zijn pakje check droppen, erop gaan stampen. Hij had ook helemaal nergens geen last meer van op dat moment. Helemaal geen trek meer in een sigaret. Hij was ook vol vuur van. Er stond een vuur en vlam voor de Heilige Geest. Dat was nog de enige vuur en vlam in zijn leven dat hij had. Het roken deed hem helemaal niks meer. En dat was geweldig om te zien. Maar na verloop van tijd zag je ook dat hij. Hij kwam steeds minder vaak naar de diensten. Hij kwam steeds minder vaak naar Bijbelstudies. En het bleef maar weg. En het bleef maar weg. En op een gegeven moment was hij. Kwam je helemaal niet meer. En op een gegeven moment kwam ik hem tegen. Ik zeg, hoe gaat het nou met jou? Ja, broer. Ja, niet zo heel best. Ja, zijn familie. Hij was zo vol vuur van vlam. Hij wilde gewoon getuige zijn voor zijn familie. En zijn familie was bezig met allerlei rare occulte dingen. Hij wilde eigenlijk gewoon getuige zijn, zijn familie. Maar naarmate hij steeds verder kwam te staan van God, steeds verder kwam te staan om betrokken te zijn in een gemeente, en steeds meer op zichzelf stond, kwam hij ook steeds meer onder de invloed weer van die familie. Kwam hij steeds meer onder die, terug onder die occulte invloed. En uiteindelijk, toen ik hem zag, stond hij ook weer. Ik zeg, je hebt een oude vriend opgepakt, hè? Ja, zegt hij. Ja, broer. Ja, zegt hij. Ja, the devil made me do it. Zeg, ja, de duivel, mijn neus. Zeg, dat heb je denk ik helemaal aan jezelf te wijten, vriend. De duivel gaat niet voor je staan en die gaat niet even een pakje check aanbieden en zeggen, joh, de eerste is van het huis. Neem hem lekker. Nee, dat is gewoon een stukje volharding die hij miste in zijn leven. Een wilskracht, een doorzettingsvermogen om ook te blijven staan. En dat is ook zo'n les die we van onszelf, naar welk kamp luister je en laat je jezelf beïnvloeden? Sta je in het kamp van David en van Jozef en Caleb? Of sta jij in het kamp van die andere 10 verspieders? Door wie laat je je beïnvloeden? En het is gewoon nodig om je te leren jezelf geestelijk te disciplineren, zodat je kan volharden en volhouden in de tijd dat erop aankomt. En niets van dat alles kan zonder de kracht van de Heilige Geest. Dit kan niet in eigen kracht. Het gaat in de kracht van de Heilige Geest. Maar willen wij verder groeien in geestelijk inzicht en onderscheid, dan betekent wel dat er offers moeten worden gebracht. Dat betekent dat je keuzes zult moeten maken. Waar laat je je geestelijk mee vullen? Waar kijk je op tv bijvoorbeeld? 'S Avonds. Hè? Als je ploft en je denkt van ik zet maar wat aan. Oh, en denk, oh ja, oh, GTST staat op. Oh, is lekker, hoef ik niet bij na te denken. Maar ja, het komt wel allemaal binnen, hè, die invloed. En met welke vrienden ga je om? En met welke mensen ga je om? Word je door hun geestelijk opgebouwd of halen ze je naar beneden door hun doen en laten? Waar laat je jezelf door beïnvloeden? En je bent niet verantwoordelijk voor wat zij zeggen of in hun doen en laten. Je bent wel verantwoordelijk in hoeveel je daarmee gaat. Waar je mee omgaat, wat je mee besmet volgens het gezelligde. Maar daar ben je zelf ook altijd nog bij je. En hoe ver je toestaat dat het je kan raken en besmetten. Als je in het kamp bent van de verspieders, als er negatief wordt gepraat, geroddeld of kwaad gesproken. Zijn er gewoontes in je leven waarvan de Heilige Geest jou duidelijk maakt dat je er nog mee moet kappen? En sommige van die keuzes zullen radicaal zijn. Waar richt jij je gedachten op? En onder welk rapport stel je jezelf? Over wat God zegt of wat de andere kant zegt? Staat ook in Filippenzen 4 vers 8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is, als er iets prijzenwaardig is, bedenk dat. Het is wel belangrijk om te weten wiens rapport neem je aan. Neem je het van God aan? Geloof je wat God zegt? Of wat de wereld zegt? Wat de tegenstander jou probeert in te fluisteren? Het betekent ook dat je jezelf zult moeten onderwerpen aan de stem van de Heilige Geest in nederigheid en verootmoediging. Dus als hij zegt, ga hier links, ga hier rechts, stop hier of ga daarheen. Dat je dan ook luistert naar zijn stem en doet wat hij zegt. En op momenten dat je zijn opdrachten negeert, dan zul je ook de gevolgen merken. En vraag maar aan Jona. Jona kwam er ook achter. Die mocht 3 dagen bivakeren in de buik van de vis. En ik denk niet dat God dan een vis het droge opstuurt en die denkt van hop, nom nom nom. Maar God kan je wel, net zoals in die vis, op een plaats brengen waar het geestelijk zo leeg is en zo verlaten is, dat je je ook zo verlaten voelt door iedereen, dat er nog maar 1 uitweg is, dat je je naar God bekeert en het uitroept naar God. Maar het is mooier te voorkomen dan te genezen. En in dit geval ook. Want het is gewoon belangrijk te beseffen, weet je, Gods leger is geen rebellenleger. Het is geen guerrilla-beweging. Er worden geen guerrilla-tactieken gebruikt. Er zijn ook geplaatst voor de Che Guevara's en zijn leger. De zogenaamde vrijheidsstrijders. Die denken van, we gaan de barricade op, we verzetten ons. Ik doe het zelf en ik laat het zien. Dat gaat niet werken bij God. Daar heeft God helemaal niks aan. Wil je ingezet en gebruikt worden door God, zoals mannen als Elisa en David, dan betekent dat je jezelf in en onder gehoorzaamheid en onderwerping van zijn woord brengt. Dat je nederig durft te zijn, jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dat betekent ook of je open, transparant en aanspreekbaar bent. Want hoe wil je anders veranderen? Zeggen ze, ja, God verandert mij, Jezus verandert mij. Ja, nou, maar het klopt. Maar 9 van de 10 keer gebruikt hij ook een ander om doorheen te spreken. En ben je dan ook aanspreekbaar? En wil je een zuivere, reine en heilige wandel najagen? Koninkrijk van vrede. En we komen op het eind. We hebben geestelijke ogen en oren nodig. Geestelijke onderscheiding om te zien wat God aan het doen is en wil doen in dit nieuwe seizoen. Zodat je ook in het centrum staat van God, wat God aan het doen is. En hij jou daarin wil en kan gebruiken. En dat je het ook niet gaat missen. En God zijn plannen ten uitvoer brengt zonder jou. Dat vergis je niet, want God gaat gewoon door met zijn plannen, met of zonder je. En we moeten daarin zelf keuzes maken. Willen we bereid zijn om offers te maken, om radicale keuzes te maken. Om onszelf te oefenen en te disciplineren, zoals Paulus. Volledig dienstbaar te kunnen zijn voor God. Onszelf te willen onderwerpen aan hem in gehoorzaamheid en nederigheid. Of eigenlijk, om in de metamorfose van de film te spreken, van de Matrix. Ik weet niet of je de Matrix hebt gezien, dan kreeg je begin een keuze tussen twee pillen. En die ene pil, dat was een rode pil. En als we de rode pil nemen om te leren te zien wat God ziet met geestelijke ogen en te horen met geestelijke ogen. En te kijken over de situaties heen, over de moeilijkheden heen te kijken en te zien waar God ons naartoe wil brengen. De overwinning. Maar ik kan ook zeggen van, ja, al dat geestelijke zal me leuk gepraat. Ik wil gewoon goed leven en ik wil gewoon mijn rust in mijn leven. Allemaal niet moeilijk. Kan ook. Dan neem je die andere pil. En dan blijf je eigenlijk in een staat van zalige onwetendheid. En dat is een keuze die we allemaal voor onszelf moeten maken. Waar willen we heen met God? Gaan we in het ene kamp zitten, van Jozua en Caleb, en zeggen van, God geeft de overwinning. Ook al zien we het op dit moment misschien nog niet, zijn de omstandigheden er nog niet naar. Maar kijken we, willen we vooruitkijken? Of blijven we staan en zeggen van, maar al die moeilijkheden, al die problemen, en blijven we in het kamp van de verspieders? Dus, ja, blijft het toch wel weer terugkomen op, kies wie je dienen wil. En laat ik het bij. Dat is het.